Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Filippenzen 1. En ik lees u daaruit voor het 18e vers, Filippenzen 1 vers 18. Daar staat geschreven, wat dan, nochtans wat Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zou mij ook verblijden. Tot zover. Letten wij deze avond op Paulus' blijdschap over of vanwege de Christusverkondiging. Paulus' blijdschap vanwege de Christusverkondiging. Ik wil proberen dat gedeelte dat ons is voorgelezen met u te overdenken. Met dat 11e vers namelijk hebben we een stukje afgesloten. Verleden week, vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En nu vangt er een nieuwe pericoop aan. En dat hoort heel sterk, de versen horen heel sterk bij elkaar. Vandaar dat ik ook zei, ik wil proberen dit gedeelte vanavond met u te overdenken. In vers 12 zegt de apostel, ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het evangelie gekomen is. Alzo vers 13, dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Als wij ons trachten te verplaatsen in de situatie van die tijd, dan kunnen we ons misschien ook indenken dat de gevangenschap, het proces tegen de apostel Paulus, dat wel degelijk ook een beroering heeft teweeggebracht onder de mensen. En niet in het minst onder de mensen die door de verkondiging van het evangelie tot het geloof gekomen waren. En die ontroering, die beweging die daaruit ontstond, die heeft meerdere kanten. Ik wil daar één of twee kanten van noemen. Het is in te denken dat wanneer een jonge gemeente, waar de apostel Paulus nou niet zo langdurig contact mee heeft gehad met de Filippenzen, dat deze mensen die de boodschap van het heil hebben gehoord en geloofd, dat er bij die mensen toch wel allerlei gedachten zijn opgekomen toen ze hebben gehoord dat de apostel Paulus in de gevangenis zat. En dat er een proces gaande was in Rome tegen de man die hun het evangelie verkondigd had. Wij zijn immers allen mensen. Dat betekent heel beperkt, heel zwak, heel achterdochtig vaak. En ja, overal waar de vorst der duisternis kans krijgt om daar tussenin te wringen, daar zal hij dat niet nalaten. Is die apostel werkelijk wel een betrouwbare dienstknecht van God? Die vraag, die zou de Satan best in het hart voeden en desnoods oproepen. Dat is voor die mensen allemaal nieuw. Dat moet je trachten in te denken. Dat je iemand een korte tijd hebt ontmoet. Je hebt een blijde boodschap gehoord. Nou zit hij in de gevangenis. Hoe misbruikt de vorst der duisternis al dergelijke omstandigheden, de een is sterker dan de ander, dat even ingecalculeerd, maar om, om, om de mensen in te fluisteren. Ja, is dat nou wel een apostel van God? Daar komt nog een kant bij. Je zou zeggen, dit ene, dat is het puur menselijke, dat al gauw denkt aan het kwaaiste. Ja, dan is er nog een kant. De apostel Paulus heeft het leven, de bevrijding, de redding door Jezus Christus, die dood geweest is en weer levend geworden. Is opgestaan van de doden. En hij is nu gezeten aan de rechterhand van God. En hij heeft aan zijn apostelen volmacht gegeven. Om dat evangelie te verkondigen. En ook, aanvankelijk, om wonderen en tekenen te doen. Heeft Paulus niet in Filippi die... dat meisje dat een waarzeggende geest had, die boze geest uitgedreven. En zijn ze niet heel voorkomend door de regeerders van de stad naar buiten geleid? Omdat het toch wel wonderlijke mensen waren en Romeinen. En nu die verkondiger van de macht van de genade van God. God die de gevangenis in Christus Jezus gevankelijk heeft gevoerd. Zit nu achter slot en grendel. Dat kan ook een aanvechting zijn. En dat is ook niet zo ver van ons vandaan. Bij ons komt zoiets in een andere vorm voor. Dat je in je kring waarin je leeft, of in de familiebetrekking, dat je bijvoorbeeld iets meemaakt, dat je zegt, ja, hoe kan dat nou toch? Het is natuurlijk wel waar, we weten het wel, dat er in het boek van de wijze man geschreven staat, enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Gelijk die sterft, alzo sterft deze. Dat weten we wel. Maar toch... als er in de praktijk iets is wat zo ver buiten onze gedachten ligt, komt dan ook niet de gedachte of kan dan niet de gedachte opkomen van, is dat nou allemaal wel waar geweest? Ik weet van mijn oude oma, het voor haar een zaak van gebed was dat ze haar zieke zuster mocht verzorgen tot de dood toe. Nou, dat was een wrak. Een leven lang. En die zuster vreesde de Heer op een zeer duidelijke wijze. Die weg lag zo recht. En toen kreeg die zieke, kreeg griep. En of dat nou middelijk de oorzaak geweest is, dat weet ik niet, maar ze raakte min of meer van de verstand af. En die laatste jaren moest ze nog naar een tehuis. Ja, met alles wat eraan verbonden is. Wat kan dat een schok zijn? Wat kan dat diep ingrijpen? Ja, hoe is dat mogelijk? Waarom doet de Heer dat niet? Maar heeft de een daar meer last van dan de ander? Ik weet niet of ik me vergis, maar als ik bij mezelf naga, heb ik tot op dit moment tenminste daar nooit zoveel strijd over gehad nog. Ja, ik weet niet hoe dat komt, dat kan wel, dat nog moet komen. Maar ik heb zulke vreemde en gekke dingen in mijn leven meegemaakt, dat je zou het niet geloven als ik het je zou vertellen, bij wijze van spreken. Dat je zegt, hoe is het mogelijk, hoe kan een mens toch terechtkomen? En dat ik dat dan ook wel opwing van de omgeving, weet je wel. Ja, maar hoe kan dat nou? Dat is toch altijd een man geweest of een vrouw geweest? Ja, maar die... En nou zo, moet je toch zien? Ja. Op mij maakte dat in die zin, hoe erg je op zich dat ook kan vinden, geen indruk. Want of dat nou een oud mens nog wat weet te zeggen, je hebt mensen die maken daar een soort schibbolet van. Dat als een kind des heren al raakt hij helemaal zijn verstand en alles kwijt, dat hij dan toch nog zo zuiver kan praten over de dingen des heren. Dat kan best zijn, gebeurt vaak. Maar ik heb ook dat nooit tot een schibbolet willen maken. Waarom niet? Daarom niet, omdat de zaligheid ligt vast en verankerd alleen in de Heer Jezus Christus. En als nou een oude stakker de wijze spreken niks meer weet, niet meer weet van voren dat hij van achteren leeft, en misschien een psalmpje afwisselt met een van de straatversie dat hij in zijn jeugd heeft geleerd, ik noem maar wat, dat maakt op mij geen indruk. In die zin, dan denk ik wel. Nog even, dan is die broeder of zuster alles te boven. Nou ja, dat is niet voor iedereen zo. Je hebt mensen die staan rijkhalzend te luisteren en te kijken of dat iemand nog wat zeggen wil. Of dat er nog wat uitkomt. Net alsof het daarvan afhangt. Kijk, en in die zin kunnen jullie misschien ook indenken bij sommigen dat nou aangekomen is. Er is een Paulus in de gevangenis. Paulus in het proces. Kon hij dan niet dit? Had hij dan niet dat? En dan is het toch vaak dichterbij dan dat wij denken, die gedachte. Ik hoop dat de Heer je daar licht en ruimte in geeft. En dat je in die dingen niet te benauwd denkt. Ik denk aan Voetjes. Die schrijft ergens over het geval dat iemand van zijn zinnen afgeraakt is. En dat iemand in zijn overspanning nou ja, wat mensen dan noemen het ergste doet wat hij doen kan. Dat hij uit een raam springt, of in een put springt, of in een rivier springt, of weet ik wat. En dan wijst Goetjes erop dat hij zegt, kijk, je hoeft je niet af te vragen zelfs, zou die betrokkenen nou in het allerlaatste moment misschien nog wel geroepen hebben om genade. Hij zegt, nee, dat hoeft ook niet, want je moet je alleen maar herinneren, hoe was die persoon toen nog goed was, aangenomen dat er een periode geweest is dat die goed was. Dan moet je maar kijken. Tegen mijn woorden weer, was het iemand die geloofde en beleed dat Jezus is de Christus, die zijn zaligheid alleen van hem verwachten. Wel, zegt Fuji, het was toch een streng orthodox theoloog. Hij zegt, dan moet je daaraan denken. Dat moet je je herinneren. Dat wat goed was. Dat wat van de Heere was. En niet dat andere. Waarin onze zinnen krank worden of geworden zijn. Ja, ik heb dat pas met aandacht gevolgd. Als je zelf of in de nabijheid met zulke dingen wel eens te maken krijgt. En nou hoef je niet te zeggen, ja, maar hij zegt dat. Hè, maar het kan wel een vertroosting zijn, een steun. Ik weet van een Spaans mysticus, die schrijft het anders, die schrijft het meer zo. Gods genade, zegt hij, ligt tussen de laag, tussen de brug en het water. Dat is net lang genoeg voor God. Hij zegt, maar de Heer is niet verplicht om ons eruit te halen. Niet verplicht. En ook zijn dat de Heer zegt, het is genoeg. Ook weer zoiets, hè. Kijk, en dat, dan kun je zeggen, ja, maar dat ben ik niet eens. Dat moet jij weten. Maar je moet nooit een ander veroordelen. Daarom. Want daar heb je niet wezenlijk grond voor. Nou, het heeft in een afgeleide zin mee te maken. Het doet dat er iets gebeurt en dat er verwarring komt. Dat je zegt, ach, hij heeft dat nou van Paulus gedacht. En een ander, die gaat nog een stap verder, hè, vleeselijk, en die zegt, hij zou toch niet iets op je geweten hebben. Ik vergeet nooit dat ik ergens logeerde, ja. En die man zei, ja, ik hoop niet dat het je vergaat als een van je voorgangers. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ja, die was hier gelogeerd, die zou hier zondag op preken. Maar die is s'nachts door het wc-raampje gekropen en die had de vlucht genomen. Die werd door de politie gezocht. Ja, dan kijk je even vreemd op. Ja. Oh, ik hoop toch dat dit ons verkleuring is. Maar zegt Paulus, wie voelt dat aan? Door wat hij zelf genoemd heeft, dat ze overvloedig worden in alle erkentenis en in alle gevoelen. En dan voelt Paulus aan. Hij staat ook nog in contact met de gemeente te Filippi. Heel goed contact. Epafroditus, die ook wel tot ondersteuning en onderhouding en tot troost telkens bij de apostel komt en die de boodschapper weer terug meeneemt. Maar nou voelt de apostel toch iets van die stemming, die verschillende gevoelens, en daarom speelt hij daarop in. Hij zegt, ik wil dat gij weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, wat jullie allemaal zien als, nou, of allemaal niet, maar wat sommigen misschien zien als, ach, dat is het einde. Het einde is in zicht. Wat een afbraak. Paulus in de gevangenis. Hoe moet dat nou? Hoe zou dit nou? Hoe zou dat nou? Nee, broeders, ik wil dat jullie weten dat wat er aan mij geschied is, hier in de gang van het proces, mijn gevangenschap, dat het juist heeft mogen dienen tot de vordering van het evangelie. Het is dus geen domper op het evangelie geweest, zegt Johannes, zegt Paulus. Het is niet een soort vertragingsfactor geweest, al lijkt het daarop. Maar het is juist tot de vordering van de goede boodschap gekomen. Hoezo? Wel, het is openbaar geworden in het rechthuis. Het is openbaar geworden aan de soldaten die bij aflossing op Paulus moeten passen in zijn eigen gehuurde woning. En die natuurlijk wel eens een praatje zijn gaan houden. En waar de nieuwsgierigheid op gewekt is. Om er eens wat meer van te weten. En het keizerlijk hof, waar er ook over gesproken werd. Tijdens het proces. Ja, zegt hij. Het is de soldaten en het hof en de justitie. Het is voor allemaal duidelijk geworden dat ik hier gevangen zit vanwege het evangelie. Niet om doodslag of diefstal, maar dat die banden openbaar geworden zijn, dat de banden in Christus zijn. Om Christus wil. Nergens anders om. Dus twijfelachtige broeder die denkt, hij zal toch niet de hele zaak opgelicht. Nee, helemaal niet, want het is hier in Rome heel duidelijk geworden voor alle in mijn omgeving dat mijn banden alles te maken hebben met het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat ik behoor tot die verachte sekte van Jezus van Nazareth. Wat is dat op zich toch opmerkelijk? Dat wat nou de mens en de Satan ten kwade duidt en ten kwade bedoelt, dat wendt God ten goede. Toen ze in de gevangenis zaten in Filippi, toen was het ogenblik daar voor de bekering van de stokbewaarder. En Lydia, en ik denk nog meer gevangenen, de gevangenen hoorden naar hem. Toen is hij er weer uitgekomen. Nu zit hij in Rome. En nu gebruikt de Heere zijn knecht weer tot een licht der heidenen. Om het licht van het heilige evangelie te verspreiden. Tot aan het keizerlijk hof. En u weet Paulus heel goed, nog hij die planten ziet, nog hij die nat maakt. Maar God die de wasdom geeft, en dat doet de Heere God. Je kunt zeggen, ja, maar hebben we dan een streepje voor? Ik denk het wel. Ik denk als de kerk onder druk verkeert, dat we dan wat voor hebben. Daar hoort toch altijd in het verleden en nu ook de merkwaardigste dingen over. Als een kerk blijkbaar helemaal niet meer bestaat, je hoort er niet meer van. De kerken, denk maar eens aan China. Zo'n enorm land, tenminste wat de inwoneraantal betreft, onvoorstelbaar. Er is toch tientallen jaren geen sprake geweest van een kerk. Niks. Alles opgegeven. Nou is er weer een klein stukje ruimte gekomen. En overal komen ze voor de dag. Het waren mensen die niks te vertellen hadden. Die zondag en door de week onder het regime hebben gezeten. Die gewoon hebben moeten werken. Het gold helemaal niet hoor. Ja, maar ik werk vandaag niet, want ik moet naar de kerk. Kerk? Nee. De radioboodschappen die werden uitgezonden naar China, daar waren sommige radio-uitzendingen, daar werd alleen maar uit de Bijbel gelezen, in het Chinees, om die mensen de gelegenheid te geven, wat gebeurde er ook, dat ze met een potloodje of een pennetje gauw een stukje opschreven wat ze hoorden door de radio. En er werd er in hele kleine groepjes van 2 of 3 of 4 mensen werd over gepraat, werd gebeden. Terwijl de uitwendige vorm van de kerk gewoon weg was. Zeg, wat is de Heere dan te groot? En ik denk dat dat meer gebeurt dan dat wij weten. En dat zal ook in Rusland en in kampen en zo, zal dat wel gebeuren. Want dat is vaak de gewone weg van de Heere. Dat nou ook in je persoonlijke leven zo, treft iemand druk. Hij Hij wil de druk verlichten. Als hij door een zware slag getroffen wordt, dan zou ik bijna zeggen, ik hoop dat ik het niet verkeerd zeg, maar dat is toch niet zo erg. Dan heb ik toch ook weer een streepje voor ook. We gunnen het elkaar niet, daar gaat niet om de slagen. Maar hoe vaak zie je dat dan juist Gods kracht in zwakheid volbracht wordt. En dat zijn genade genoeg is. Dat zie je dan vaak. Dat zie je niet zo sterk. Als alles, laten we zeggen, gewoon gaat. Ja, niet dat je naar zwaarigheid en moeilijkheden hoeft te verlangen, daar gaat het niet over. Maar je merkt dat de Heer toch een bijzondere zorg laat gaan. Die in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Dat is nog eenmaal een lijn die je terugvindt in het woord van God. Zo is het ook hier. Paulus die wil alle opkomende gedachten terugdingen en zeggen, nee broeders of zusters en zusters, het is niet zo wat jullie misschien menen. Nee, de Heer heeft hier in de gevangenis en aan het keizerlijk hof bij de justitie een licht aangestoken. En hoe het allemaal zijn zal, weet ik niet, wat de Heer ermee doen zal. Maar de Heer is een groot God en een koning boven alle goden. Dat doet de Heer God, dat kunnen wij niet doen. Je mag gerust proberen, daar gaat het niet om. Maar je voelt daarin juist je onbekwaamheid. Ik zeg, een mens is helemaal murf, kan die zijn van het verdriet. En dat hij wat hem betreft uitgedacht is en uitgepraat, dat hij gewoon, hè, dan kun je wel zeggen, ja, nou moet je juist zus en nou moet je juist zo. Ach, dat kan de mens niet. Maar wat zie je dan? De genade van de Heer, dat de Heer dat dan doet. En dat de Heer het dan zo doet, dat mensen dat toch niet kunnen begrijpen die eromheen staan. Dat ze zeggen, ja, dat kan ik niet begrijpen. Kan niet begrijpen dat iemand nog zo is. Niet begrijpen. Zoals de Heer dan sterft en schraagt. Maar de zegen van het evangelie tijdens de gevangenschap van de apostel Paulus ligt nog breder. Want hij zegt in vers 14 dat het meerderdeel der broederen in de Heer, broeders van hetzelfde huis, in éénzelfde naam gedoopt, gelovende in die ene Heere, dat zij zelfs door mijn banden vertrouwen gekregen hebben. En het woord onbevreesd overvloediger nog dan voorheen durven te spreken. Dat is ook weer dat typische. Dat je zegt, ja. De broeders daar in de omgeving, in bredere en in nauwere kring, die hebben er moed door gekregen. Die hebben gedacht, hé, nou zien we metterdaad dat je met God, met de Heer Jezus, met het evangelie, ook in de gevangenis kunt zitten. Zonder dat je je verstand verliest. Zonder dat je alles in elkaar probeert te bonken. Maar dat je nog getuigenis mag geven van de Heer Jezus. Dus Paulus zegt, het is niet andersom als dat jullie misschien of sommigen gaan denken. Het is juist op een wonderlijke manier geeft de Heer anderen moed uit mijn gevangenis. Want ze zien dat ik hier niet alleen ben. dat de Heere mij een helper is. En dat ik goedsmoeds mag zijn. Of het meezit of tegen. Waar het ook op uitkomt. Maar dat ik met vertrouwen hier mag verkeren. En al die mensen daaromheen, die scheppen daar moed uit. Nee. Niet wat is die apostel Paulus toch een sterke kerel. Die man kan alles aan en die kan alles verstouwen. Hij zit nou al te net een jaar of anderhalf jaar in de gevangenis. Nee. Maar dat ze zeggen, wat is het woord dat hij sprak? Toch waar. Dat de Heer een helper is. Dat dood nog leven, tegenwoordig of toekomende dingen, nog enig ander schepsel zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welk is in Christus Jezus, onze Heer. Zo kun je moed scheppen. Zo zijn er dan ook bij die zoveel moed hebben geschept, dat ze nog overvloediger het woord onbevreesd durven te spreken. Zij die nog buiten de gevangenis zitten. Zo kan er wat van uitgaan waar de Heer tegenwoordig is. Kun je toch indenken? Ik kan het tenminste indenken als je nou iemand nou heel, daarom hoef je nog niet te twijfelen. Maar als u nou iemand die gesproken heeft over de dingen van het koninkrijk Gods en beleden heeft, enige naam die onder de hemel gegeven is, en je ziet niks anders dan benauwdheid, droefenis, ellende, vertwijfeling. Dan kan je indenken dat daar een meer drukkende werking van het uitgaat. Staat de Heer gelukkig niet in de weg, hoor. Maar het is het groot van die man die... Heb je nou weer een ander geval? Die ging sterven en hij ging rustig sterven en hij was nog bij zijn gedachten en bij zijn verstand. En hij heeft zeker ook niet zo'n vreselijke pijn gehad, dat weet ik niet. Maar vrouwen en kinderen waren er ook bij, familiebetrekkingen, die zaten eromheen. En hij zat te vertellen dat ze toch niet zo bedroefd moesten wezen. En als die weg was, dat de Heer voor alles zou zorgen en dat de sterven wel meeviel. Dat zei hij zo. Zwak uiteraard. En toen op een gegeven ogenblik, toen begon zijn gezicht te glanzen, en toen riep hij, ik zie de poorten. Ze gaan open. Klapt in je handen, kinderen. Vrouw, klapt in de handen. De poort gaat open. Zo stierf hij. Zodat je als kind of als vrouw de uitkomst ziet. Kijk, je moet er voorzichtig mee wezen. Anders heb ik bijna spijt dat ik het vertel. Als je dat weer als maatstaf, ook weer als een soort krampachtig zo moeten. Nee, dat bedoel ik niet. Maar wat is het groot als de Heer dat geeft? Dat kan toch wel degelijk dan iets van uitgaan. En dat er moed geschept wordt. En dat de broeders, de vrees die kan benauwen, ook voor de dood, ook voor het einde, dat die daardoor teruggedrongen wordt. Zodat er een getuigenis is, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat me ook mogen treffen, tot de God mijn leven schef. Ik weet wel, het gebeurt niet zoveel. Maar het kan gebeuren. Hoe minder we ons voorstellen, hoe meer gebeurt er. Dat wil zeggen, hoe armer je uit jezelf er tegen aankijkt, hoe makkelijker maakt de Heer het vaak. Dat zie je vaak wel. kan mijn oude, oud-gereformeerde dominee bij mijn schoonvader, bij mijn opa op bezoek toen hij op sterven lag. Ja, broeder, nou zal het erop aankomen. Wat ze? Op aankomen? Opa, wat bedoel je? Ja, nou zal het erop aankomen. Sterf is toch God ontmoeten, ja. Man, zegt hij, zegt opa, denk jij dat ik bang ben voor de dood? Wat ze min is voor een slaapmuts? Voor jou komt het erop aan. Omdat je tot over je oren in het gebroken verbond der werken zit. Dat jij nog dus en dat en zus voor mij niet zegt. Komt er helemaal niet op aan. Het heeft er voor mij op aangekomen. Wat is dat? Wat kun je daar blij mee worden met zo'n stukje levenspraktijk, hè? En als je dan mag sterven, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Ben je dat gelukkig? Om het eeuwig welbehagen. Omdat God ons van schild is. En toen lag de man even rustig. En opa die nou nog leeft, die dacht, hij weet het zeker niet meer. En die zei de rest op van het versje. Maar reageerde niet op, maar na een minuut of wat. Deed hij zijn ogen open. En ging hij zelf weer verder. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning, Mientje zei die dat is zo. Jouw koning, die zal ook verder voor je zorgen. Is van Israëls God gegeven. Weg was hij. Daar kan je nou jaloers op zijn. En dat vind ik toch zo verblijdend. Alles in orde. In die ene dierbare Heere en zalig maken. Die de dood heeft verslonden tot overwinning. Daar mogen we de Heer ook om vragen. We hebben het toch niet van onszelf. Dat weet ik wel. Want ik voel aan, dit is natuurlijk geen groot praterij. Zoals die man die in de oorlog zei, was ook een ouderling bij ons in de kerk, die zei, geef dat een bom op je kop. Dan ben je de tijd uit, bij vader thuis. En toen er een paar kogels in een beetje in de buurt kwamen, toen lag hij met zijn neus in de modder gekropen. Van een greppeltje. Van angst. Kijk, dat is grootspraak. Maar als het waar is, dat we zo ongeveins in de Heer Jezus Christus geloven, dat Hij alleen onze redder en onze hulp en onze hoop is, dan is echt iets om jaloers op te wezen. Om zo te mogen heen gaan. Meer en meer van de broederen hebben vertrouwen gekregen door mijn banden. Zo kun je vertrouwen krijgen door iemand die in de gevangenis zit. En je kunt vertrouwen krijgen van iemand die in vrijheid wordt gezet. Kan ook. Allebei. Maar waar het om gaat is dat de Heer alle dingen, dat heeft Paulus zelf ook mogen getuigen. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Dangene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Degene die God lief hebben. Dan gaat hij verder. Sommigen, zegt hij, prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Ik lees even het hele stukje. Gene verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze andere uit liefde, terwijl ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Wat dan? Ja, nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in de waarheid verkondigd, en daarin verblijf ik mij, ja, ik zou mij verblijden. Dit is even een blik van de apostel op de situatie om hem heen. Want voor Paulus was, toen hij daar kwam, Rome een onbekende stad. Ze waren christenen. De achtergronden van de gemeente te Rome kan ik nu niet op ingaan, maar er waren christenen. En we kwamen er steeds bij. Nou, daar in Rome is de apostel Paulus terechtgekomen. Dus, als hij dan zo'n 2 jaar gevangen zit, nog niet zo'n zware gevangenschap, hij zat in een eigen gehuurde woning en werd wel bewaakt. Maar het evangelie ging door, onverhinderd. Later heeft de apostel Paulus nog een keer gevangen gezeten. Bijna zeker is het, mogen we het ons wel zo voorstellen. En toen heeft hij een hele zware gevangenschap gehad, zonder uitkomsten. En toen is hij ook tot de dood veroordeeld. Maar tussen die 2 gevangenschappen in, heeft hij nog weer vrij geweest. En heeft hij ook de Filippenzen nog weer ontmoet, wat hij al verwachtte hier, waar hij op hoopte. Maar die eerste gevangenschap, het was een gevangenschap, maar en er werd een proces tegen hem gevoerd, wat ten dele al reeds gevoerd is, maar had toch nog een zekere mate van vrijheid om bezoek te ontvangen en om de mensen die hem bezochten toe te spreken enzovoort. Paulus had dus een kennis, ook een indruk van de situatie zoals die daar in Rome was. En waar spreekt hij nou over? Hij heeft iets gezegd van het wonder dat door zijn banden anderen moed hebben gekregen om nog overvloediger het woord van God te spreken. Nou haakt hij daar even op in. Hij zegt, ja, er zijn de sommigen die Christus prediken door nijd en twist. Vaak, dat wil ik even op de voorgrond zeggen, en dan wordt het misschien wat gemakkelijker om hier doorheen te komen. Sommigen hebben dit schriftgedeelte altijd toegepast op, als een prediking nou niet zo zuiver is. Dat je kunt zeggen, nou ja, maar je mag er je toch in verblijden. En het is toch nog een wonder. U begrijpt wel wat ik bedoel. En toch is dat de bedoeling van deze verse niet. Dat staat vast. Dat de apostel dit niet bedoelt. Paulus bedoelt dus niet wat wij vaak zeggen. Ja. Het is voor 3/4 remonstrans of het is weet ik wat. Maar ja, je hoort toch in ieder geval de naam van Christus nog noemen. Dat bedoelt hij niet. Kijk, misschien zijn er andere teksten, die moet u dan zelf maar opzoeken in het woord van God, die u daarbij kunnen helpen, bij die gedachten, maar dat is niet de bedoeling van deze vers. Ook als het gaat over genen verkondigen wat Christus uit twisting niet zuiver, en onder een deksel of in de waarheid. Paulus bedoelt hier niet mee dat hij blij is dat Christus door sommigen maar zo half en half verkondigd wordt. Dat kun je trouwens ook wel indenken, want als je in de Galaten leest en op andere plaatsen ook, hoe scherp de apostel Paulus reageert tegen Jodenchristenen, die proberen de gemeente weer onder een juk van dienstbaarheid te brengen, door de onderhouding van dagen en maanden en jaren, en de besnijdenis en andere dingen. En als Paulus dan zegt, al was er een engel uit de hemel, als het een ander evangelie is, dan dat ik jullie vertel dat die zij vervloekt. Hij zegt, het is geen besnijdenis, maar het is versnijding. Het valt natuurlijk dan moeilijk in te denken dat Paulus hier, in de brief van de Filippenzen, een soort standpunt zou huldigen, Nou ja, als de naam van Christus dan maar genoemd wordt. Tuurlijk, ik weet wel dat de Heere God dat gebruiken kan. De Heer heeft geen ene preek nodig. De Heer kan een versje dat er gezongen wordt zegenen. De Heer kan het voorlezen van de wet zegenen, of van de geloofsbelijdenis, of een stukje van de Bijbel, of het Onze Vader. Dat is de Heer allemaal in zijn macht. Daar gaat het niet om. Nee, hier gaat het erom. Bedoelt Paulus nou dat hij blij is als dan de naam maar genoemd wordt? Of bedoelt hij wat anders? Nou, Paulus bedoelt hier wat anders. Paulus bedoelt dit. Hij weet uit ervaring en uit zijn kennisname in de stad Rome, die veelkleurige stad, dat er ook mensen zijn die uit onzuivere motieven het evangelie verkondigen. Niet zomaar een half evangelie, maar Paulus bedoelt dat kort samengevatte evangelie wat ze van de apostelen hebben gehoord. Je zou zeggen, dus die in knop, alles was nog niet beschreven in die tijd, ze hadden nog niet het Nieuwe Testament voor zich liggen zoals wij. Je moet dus die eerste christelijke kerk voorstellen als een kerk die het evangelie mondeling kreeg geboodschapt en ook weer doorgaf. Het heeft tot de vierde eeuw geduurd, eer de kanon van het Nieuwe Testament werd vastgesteld, en daarvoor hadden in de tweede eeuw al, worden de boeken van het Nieuwe Testament als gezaghebbend genoemd door sommige kerkvaders. Maar het neemt niet weg, in deze tijd dat Paulus dit schrijft, hadden ze nog niet dit zo allemaal voor ons, Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes en de handelingen, dat begrijpt u wel. Je moet je zo voorstellen, die mensen, die hebben de kern van de boodschap mogen horen, en ze zijn ook uitgegaan om die boodschap door te geven. Maar, nou heeft Paulus gemerkt, dat de motieven niet altijd zuiver zijn. Hij heeft gemerkt dat eerzucht, sommige spreken ook wat tegen van Christus, uit nijd en twist. Bij dat nijd en twist moet je dan denken aan de eerzucht. Daar krijg je nijd en twist door. En het mensenbehagen. Zo kunnen er allerlei factoren zijn die wij niet kunnen beoordelen. Je kunt er niet altijd doorheen kijken. Soms wordt het merkbaar dat de een de ander gewoon aftroeft. En zonder meer, als er naar iets of iemand gevraagd wordt, oh, dat is niks, dat is niks. Dat valt niet mee. Maar ja, kijk, dat wil nog niet altijd zeggen dat de boodschap op zich onzuiver is. Laten we als beeld even nemen, historisch, Judas. Judas, die werd ook door de Heere Jezus geroepen, die werd ook door de Heilige Geest bekwaamd, die is ook uitgezonden geweest met de apostelen, de anderen, om wonderen en tekenen te doen om de boodschap van het koninkrijk te verkondigen. Wie van de discipelen had daar nou erg in? Later schrijft Johannes dat hij een dief was. Nou ja, ik doe nou op de periode dat ze met elkaar omgingen. Misschien hebben ze Judas nou heel hoog.
had.
Of dat ze... dat Judas misschien nog wel grote gaven heeft gehad. Misschien nog wel meer dan Thomas of Nathanael of zo, dat weet je niet. Dan kun je twee dingen doen en zeggen, ja, dat hij maar nooit nog doet. Verschrikkelijk, tot mooi toch indenkende verrader van de Heer Jezus. Die heeft toch de evangelie verkondigd. Ja? Zo kun je wel denken. Maar stel nou eens voor dat er daar ergens in Galilea mensen geweest zijn die de knieën gebogen hebben en God bedankt, want ze zijn vandaag onder de boodschap geweest die discipel Judas heeft verkondigd van Jezus Christus. Want de Heer, die staat niks in de weg. Wat de motieven ook zijn, de Heer staat erboven. Wat die man nou innerlijk in zijn hart dacht, dat is later openbaar gekomen. Maar je leest niet dat de Heer hem bestraft heeft. Hij zond ze uit, twee aan twee. Dan gingen ze op pad, met de boodschap en ze kwamen verwonden terug. Zo werden ze gezegend in hun werk. Was hier dus ook bij. Kijk. Dan wil ik zeggen dat al die mensen Judassen waren waar het hier over loopt. Dat zeg ik nog niet. Maar wat is nou het motief van iets? Ja, Paulus schijnt er iets van geweten te hebben, want, zegt hij, sommigen menen, die Christus uit twisting niet zouden verkondigen, die menen aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Wat wil dat zeggen? Hij zit al in de gevangenis, maar die proberen nog een extra optaten te geven, door door te laten schemeren, nou, wij hebben lekker meer mensen als jij. Zo op die manier, weet je wel. Ja, zit dan maar. Weet je wie die vandaag in de kerk was? Weet je wie dit, wie dat? Zoveel bekeerd, zoveel gedoofd, zoveel dit. Dat is laten merken. Als ze hun grote verhalen vertellen, dan kijken ze zo zijdelingsjes naar de apostel die daar in dat huis gevangen zit. Hij is uitgeschakeld. Maar ze hebben nog het hoogste woord. Zijn geen goede motieven uiteraard. Daar is natuurlijk niet, dat voert niet de boventoon dat het koninkrijk Gods, dat staat boven alles, gaat boven alles. Dat er maar zondaren met die naam bekendgemaakt mogen worden en in die naam mogen geloven, dat is niet de hoofdzaak. Maar dat ik zoveel mensen heb, die tot bekering of tot geloof of hoe dan ook komen. Daar wil dit stukje nou op wijzen. Dat Paulus voelt de motivering en de motieven. Och ja, soms duister. Misschien was een van die mannen, sommige van die mannen, hun vader wel leraar in de welsprekendheid, in de retorica. Dat kan. Maar het was een heiden. Maar ze vonden het wel geweldig, zoals hun vader praten kon. Maar nou zijn ze, ja, van het christelijk geloof. Ja. Zo kunnen ze dat mooi in toepassing brengen misschien. Op het christelijk geloof, dat de mensen zo, jongen, heb je ooit zoiets gehoord? Daar is Paulus ook maar niks bij. Ik denk dat het waar is, maar sommigen veronderstellen dat Paulus helemaal geen reden naar geweest is. Hoewel die in woorden niet zwak was, schrijft hij zelf. Maar hij zegt ook dat zijn woorden verachtelijk waren. En niet in menselijke wijsheid en bewogenheid en noem maar op. Ik weet het ook niet. Maar je kunt je wel aanvoelen. Ja, dat leeft in de mensen hart. Ik heb wel mensen gekend dan. Ja, dat lijkt me machtig als je voor mensen moet spreken, er zijn zoveel mensen. Zo diep trant, hè. Niet zuiver. Niet eigenlijk zo, heren, mag ik alsjeblieft een venstertje zijn laat een straaltje licht doorvalt. Of een trompet waar u op blaast en die u misschien ook weer terzijde legt, weer neerlegt. Ja, het is moeilijk hoor. Het is ontzettend moeilijk. Ja, vroeger had je dat al, dat is nog zo. En ik kan daar, eerlijk gezegd, ook niet goed uitkomen. Iemand die zegt, ik heb een preek van, ja, ik spreek nog wel 50 jaar geleden misschien, van 25, 50 of 75 gulden krijg, een tijdrede of zo. En dan betaalt voor de studie die eraan ten grondslag ligt, eenvoudig of wat. Ja, mensen die Koelberg een briefje schreven, ik ben niet van plan om, dat is allemaal recentelijk hoor, om voor de spoorwegen te preken. Want het was niet meer dan het reisgeld. Dat is allemaal gebeurd. Er zei iemand tegen me, ja joh. Want ja. Op Sliedrecht, ik weet nog toen mijn oudoom met grootvader uit de gereformeerde gemeente kwam. En opa had het anders. Die kwam gelijk in een vrij grote groep mensen. In een groot verkooplokaal voordat ze een kerk hadden. Dat was chockvol. Maar op Sliedrecht was zo. Dat was een oudoom Jan. Dat was een zaaltje, ik geloof, met 11 mensen. Met 11 mensen. Waarvan de verschillende later nog weer bedanken. En om daar dan een beroep aan te nemen en zeggen, ja, maar ik ben niet meer in de kerk, tenminste niet meer in het verband. Nou, dominee, dat geeft niet, maar als u zou willen komen. En dan was de man al zo lang dood, maar toen sprak ik of lang uit zijn ambt, maar doordat hij al te oud was, maar er sprak dus iemand en die zei, ja joh, één ding moet ik zeggen. Hij en zijn broer, dat waren de enigen toen ze nog in het verband kwamen die hier kwamen preken. Ik zeg, hoezo? Ja, ze hadden geen cent. Ze kregen geen cent. De dominees was er niet. Die godzalige dominees, ja. Die met zulke zakken geld thuis kwamen van de dik en dankbaar. En allemaal in de vermogensbelasting zaten. Ze kwamen niet eens, ze waren de enigen die hier nog kwamen. Oh. Dan kijkt hij wel een beetje vreemd. Want dan doe je ontdekking in het leven, en zo zou ik er nog duizend kunnen noemen, maar dat heeft geen zin. Want het gaat niet om de afbraak, daar gaat het mij niet om. Absoluut niet, dat weet de Heer. Maar wel daarover dat je zegt, laat alsjeblieft ophouden met onze godzalige dominees en met dit en dat. Want het is allemaal bedrog. Ze zijn uit genade, hoop ik, allemaal zalig geworden. Maar het is zonde van al de gebouwtjes en scholen die ernaar vernoemd zijn, zou ik zeggen. Ja, dat wel. Maar dat willen mensen niet aan, want dan zegt hij, ja, ieder mens blijft toch maar een zonde. Nou, dat weet ik wel. Ik heb wat dat betreft aan mij genoeg. Misschien zeg ik, waarom zeg ik dat dan? Daarom. Ja, ik kan de zon wel in het water zien schijnen. En ik hoop, en ik weet dat de Heer verzoent en vergeeft. Maar waar ik nou niet tegen kan, dat is die waas van godzaligheid die de mensen eromheen hechten. Zeg, nee, dat niet. Dat moet er bovenop doen. Je mag gerust de waarheid zeggen. En ik hoop met je, en ik ben met je van vertrouwen, dat de Heere vergeeft en vergeeft.
maar laten we alsjeblieft ophouden over die godzalige mens. Die op de preekstoel stonden, dat is gebeurd in Rotterdam. Geliefde gemeente, je mag God op je knieën bedanken dat je van die gevaarlijke antinomiaan verlost bent. Ja. Moest indenken. Van die gevaarlijke antinomiaan verlost bent. En dat waren dan nog mensen die de Heere vreesden. Maar die niet schrikten. Die eigenwillige godsdienst die toch nooit anders geweest is dan bedrog. Een quasi-heiligheid die niet echt is. Kijk, en zo zou ik het liefst dit ook willen zien, hè. Ja, ik vind het zo moeilijk, want er zit natuurlijk een kant aan. Er zit een kant aan dat je zegt, ja maar, hoor eens, hoe moet je dat nou zien? Want je zult het met me eens zijn dat er een verschil is. Iedere predikant is verschillend. Iedere gemeenschap, je kan zeggen wie is daar geteeld en wie is daar geteeld. Hè. Wanneer wordt nou het evangelie niet zuiver meer verkondigd? Dat is erg moeilijk. Erg moeilijk. Persoonlijk geef ik verder de voorkeur aan een historisch voorwerpelijk zuivere prediking boven een valse eigenwillige prediking. Persoonlijk. Maar dat is persoonlijk. Dat wil ik heus niet overdragen. Maar ik heb er geen behoefte aan. En al die dingen. Maar om nou precies te zeggen, dat of dat. Kijk, waarom is dat zo moeilijk? Wel, de een die legt het accent hierop. De ander legt wat meer accent daarop. Ik zou het liefst zeggen, ja, hoe moet je dat nou beoordelen? Ja, is Christus nou de Christus, de zaligmaker? He, is genade nou werkelijk genade? Is de rechtvaardiging nou de rechtvaardiging van de zondaar? Of niet? Of? Ik vind wel, als jij een heel eind uit de buurt bent, bijvoorbeeld, als mensen zitten te tellen hoe verkeerd de naam van de Heer Jezus genoemd wordt, om dan te zeggen, kan niet. Dat is niet goed. En als het allemaal verbroken, verbonden werken is, dit en dat, terwijl er toch bij Adam niks te halen is, weet je wel, dan zeg je ook eens, ja, voor de een ligt de grens hier, voor de ander daar, ik weet het ook niet, dat kan ik niet beoordelen. Ik heb wel een beetje een voorkeur, als we gewoon doen, doen we al gek genoeg, dus laten we zeggen, ik zoek het in het gewone, dat wel, in het gewone. Als er iemand begint te balken en te blaren, nou ja, dan heb ik mijn zakken al voor persoonlijk. Dat kan ik niet. Ik kan mijn zenuwgestel niet hebben, denk ik. En dat is ook zo. Ik kan er niet goed tegen. Maar aan de andere kant, als ik zo iets raars hoor, weet je wel. Dat is de andere kant. Dat vind ik net zo erg. Dat zou ik het niet in uit kunnen houden. Als ik dan hoor hoe de mensen het midden vindt en dan Jezus hem. Dat een soort ijsje lijkt wat je voor een dubbeltje koopt, een soort consumptieartikel. Met veel bravoure en tam-tam en een hoop lawaai erbij, weet je wel. Dan nemen we even Christus, dat is zo'n bedrog. Dat is moeilijk, ik kan het niet voor een ander bekijken. Ik kan het niet voor een ander bekijken. Maar als we dit maar onthouden. Het is tijd geweest. Als we dit er maar uit onthouden, je kunt het niet verdedigen met dit tekstgedeelte. Dan moet je een andere tekst opzoeken. Hier gaat het zuiver over mensen die uit verkeerde motief, om eigen eer, eigen roem, geld of wat dan ook, dat weet ik ook niet, maar al wat erbij is, en op die manier het evangelie komt. Maar het gaat nog wel over het zuivere evangelie. En als het over die andere dingen gaat, nogmaals, het is erg moeilijk. Daar kunnen we misschien nog wel een keertje iets over zeggen. Maar dat kan ik nu niet meer doen. Wat is een mens toch gelukkig. Ik heb wel eens gezegd, kijk eens, er is geen verschil in mensen. Ja, ook wel. Maar ik bedoel, voor God zijn we allemaal zondaren. Maar er is wel verschil in de mate van de genade die aan zondaren verheerlijk wordt. En dan kun je dan jaloers zijn op de apostel Paulus. Dat hij zo gedreven wordt en zo vervuld is als Christus maar verheerlijkt en genoemd wordt. En dan wil ik toch Had deze bijbellezing over moeten nemen, zou ik met een verhaaltje weer eindigen. Dat vind ik altijd wel leerzaam op de bijbellezing. Maar van die, dat zeg, daar zie je nou ook iets terug van die geest van Christus, hè. Ja, ik heb het van mij even niet, maar ik hoop dat niemand het van zijn eigen heeft. Maar die, een predikant, die was betrekkelijk grijs geworden in de dienst des Heeren, maar hij had weinig gaven. Dat kan zo zijn. Weinig gaven. In de manier van het vertellen. Maar vandaar dat als de kerkenraad voor een ringbeurt een predikant moest vragen, dan namen ze ook meestal iemand die niet zo erg getapt was, zeg maar. Niet zo eruit sprong, waar iedereen over praatte. En op een keer, toen moest hij weer een beurt vervullen, toen zei die broeders, waarom mag ik nou nooit eens een spreker verzoeken als ik weg moet? Nou ja, dominee, als u dat graag wil, dan mag dat nou. Ja, zegt hij, dat wil ik dan wel graag doen. Nou, had u al iemand op het oog? Toen zegt hij, ja, die. En dat was net een soort kanselredenaar die stokvolle kerken overal trok. Ze schrokken ervan. Zouden we dat wel doen, dan meent u dat? Ja, zegt ieder. Ja, maar... Ach, zegt u, mijn licht betimmert die toch niet. Toen schrokken ze helemaal. En toen dachten ze, zou de dominee nou echt denken dat hij zo goed kan preken? Ach, broeder, zegt hij, jullie begrijpen het misschien niet. Maar ik heb geen licht, dus hij kan mij nooit betimmeren ook. Amen.